Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit had varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen zingen van Psalm 111. Psalm 111. De versen 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En ook het vijfde vers is trouw, al wat hij ooit beval. 2 en 5 van Psalm 111. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zingen wij van Psalm 150 het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. 150 vers 1. Nadat wij ons geloof hebben beleden, aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag en antwoord 53. Wat gelooft gij van de Heilige Geest. Antwoord. Eerstelijk dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Amen. De schriftlezing vindt u in Romeinen 8. Romeinen 8. De versen 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleesjes en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het rechterwet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat het geest is. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij die de zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, en zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven, maar indien ge door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult ge leven. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want ge hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar ge hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Wij willen met u nadenken over de versen 9 en 10. De versen 9 en 10 van Romeinen 8 die we nogmaals lezen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood onder zonde wil. Maar de geest is leven, om der gerechtigheid wil. Tot zover bidden wij om de werking van de geest van Pinksteren. Laat ons bidden. Heere God van hemel en van aarde, het is met eerbied en diep ontzag dat wij tot u naderen in het gebed als uw gemeente. Wij met onze kinderen buigen ons voor uw heilig aangezicht neer in het besef dat wij het niet waardig zijn dat gij bij ons zou wonen. Zoals eenmaal de hoofdman over 100 daarvan sprak: ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak inkomt. Maar nochtans, spreek slechts één woord. O Heere, dat dat vanmorgen mag gebeuren. Eén woord is genoeg om de meest verharde zondaar onder ons te doen buigen voor u. Om het meest weggedwaalde schaap terug te roepen. Om hen die in uw nabijheid leven nog meer troost te schenken. Eén woord. Maar Heere, ge wilt nog veel meer spreken. Ge wilt vanmorgen ons onder vier ogen nemen. En ons spreken van zonde en van genade. Van dood en van leven, van vloek en zegen. En ge wil ons uw Zoon, de Heere Jezus Christus, openbaar. In zijn gewilligheid en in zijn dierbaarheid. in zijn gepastheid en in zijn noodzakelijkheid, opdat hij ons een volkomen zaligmaker zou zijn. En daartoe is nu die geest zo nodig, opdat de woorden aangaande Christus zouden leven voor ons hart, of zouden gaan leven voor onze ziel. Heer, ontferm u over deze gemeente die is opgekomen voor de derde maal, met het oog op het Pinksterfeest, en het doet ons goed om te zien dat ook weer zoveel jongeren de weg naar uw huis wisten te vinden. Dat ook zij, Heer, door uw geest de woorden mogen verstaan en opeten als het brood van het leven. We hebben gisteren mogen horen hoe u van uw geest uitstort op alle vlees, en dan ook heel speciaal op zonen en dochteren, op jongelingen en op jonge meisjes. En zij zei nog diezelfde God. En dat woord is nog even waar en krachtig als 2000 jaar geleden. En daarom smeken wij u, o Scheppergeest, wil dat woord ook vanmorgen bevestigen onder onze jongeren en kinderen, maar ook onder ons, ouderen en ouders. Neem ons bij de hand, ook als uw dienaar, opdat arme zondaren zalig zouden worden. Heere, gedenk overal waar uw woord vandaag verkondigd wordt. Wij mogen weer onze gaven geven voor de zending. Juist op het Pinksterfeest denken wij aan al die werkers die op vaak moeilijke posten die arbeid verrichten. En het is naar uw eigen belofte dat gij met hen zult zijn al de dagen tot aan de volleinding der wereld, en geeft dat zij in geloof en betrouwen op dat woord dat werk mogen doen. Zo mogen we ook alle werk van evangelisatie aan u bevelen. Ons eigen land is evangelisatieterrein geworden, waar meer en meer de mens vervreemd raakt van het evangelie van vrije genade. Ook in onze stad. En waar deze stad in het verleden zo rijk door u gezegend werd, en nog steeds dat woord mag klinken op grond van schrift en belijdenis, zijn veruit de meesten toch daarvan vervreemd geraakt. En geeft dat als kerk, ook wat dat betreft, levende getuigen mogen zijn, te midden van de vallei vol dorre doodsbeenderen in deze stad. En dan moeten we maar niet zien op de omstandigheden, Heer, maar met een Ezechiël zeggen: als gij vraagt, zullen deze beenderen ook weder levend worden? Heere, gij weet het. Wat is dat rijk als we zonder krampachtig te zijn het uit handen mogen geven en u laten werken, en in gehoorzaamheid onze weg te gaan. Profeteer tot deze beenderen dat ze weder levend worden. En dan maakt u het onmogelijke mogelijk, ook vandaag. En dat geldt niet alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. Immers het betrof uw volk Israël zo ver bij u vandaan levend, dat ze met een vallei van dorre doodsbeenderen werden vergeleken. En wat is dan ook vandaag nodig, dat die geest der levendmaking de gemeente doorwandelt. O Scheppergeest, kom en doorwaai de hof van onze gemeente, opdat er specerijen uitvloeien van geloof en van bekering. We denken aan alle die het moeilijk hebben, de weduwen, de wedenaren, de wezen,
Zij die kruisen hebben te dragen, we denken aan alle gehandicapten en alle die daar voor in zorg zijn of moeten verzorgen. We denken aan allen die een taak in de verzorging hebben. Heren, stel ze tot een zegen voor de naaste. Maak het zo goed vanmorgen op en onder de kansel, achter de toetsen van het orgel, opdat alles mag strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen zingen van Psalm 25, de versen 2, 3 en 7. Heren, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heren, waarop ik biddend pleit. En Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25, 2, 3 en 7. Gemeente, ik realiseer me dat ik vergeten ben om de collecte aan te kondigen. Ik hoop dat u toch gegeven hebt. En voor wie het niet weet, straks aan de uitgang zal er nog een collecte gehouden worden die bestemd is voor de kerkvoogdij. Geliefde gemeente, gistermorgen hebben we gehoord van de geest die uitgestort is op alle vlees. En wat ons is opgevallen, dat er in de eerste plaats sprake is van het uitstorten van de geest op zonen en dochteren en jongeling. We zien en we horen daarin Gods bemoeienis met de jeugd. Laat ons daaraan niet twijfelen. Jongeren, kennelijk heeft God jullie behoud op het oog. En daarom is het groot en goed dat we ook vanmorgen zoveel jongeren in de gemeente present zien. Want hier vinden Gods ontmoetingen plaats. Het huis des Heren is de plaats waar de Heilige Geest het werk van Christus toepast aan de harten van zondaar. En als er nu iets is in ons leven dat wij niet missen kunnen, is het hartvernieuwende genade. Immers willen wij niet te vergeefs leven, is het nodig dat wij in dit leven Jacobs God ter hulp krijgen. En nu hebben we gehoord hoe God zijn geest uitstort op alle vlees. En wat is dat een geweldige troost. Want dat betekent dat hij komt op ons zoals we zijn. Vlees. En wat vlees is, dat onderstreept Paulus nog eens extra in zijn brief aan de Romeinen, en dan met name in dat 8e hoofdstuk. Ik hoop dat we het met aandacht hebben meegelezen, maar ik breng u nog even in herinnering wat hij zegt in vers 6 en 7. Als hij zegt, die naar het vlees zijn, die bedenken wat van het vlees is. En dan voegt hij eraan toe, het bedenken van het vlees is de dood. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Want het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet. Gemeente, zo worden wij dus in onze natuurstaat getekend als vlees. Zo zijn we eraan toe, van huis uit. Of we nou oud zijn of jong, of we het geloven of niet, dat is de werkelijkheid. Wij zijn mensen die vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, vijanden van God, vijanden van onze naast. Zie daar de mens in het kort neergezet door Paulus. Maar daartegenover stelt apostel Paulus het grote wonder van Pinksteren. Als hij zegt, en die naar de geest zijn, het bedenken wat van de geest is. En het bedenken van de geest is leven en vrede. U merkt wel, zo rijdt zij woorden van troost staan, dat we niet moedeloos zouden zijn of worden. Het is de toepassing op het Pinksterwonder in de harten van de gelovigen, in dit geval in de gemeente van Rome. Paulus steekt zijn hart onder de riem in onze tekstwoorden. Hij zegt, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest.
En dat zijn de woorden die wij vanmorgen als les van de Heilige Geest meekrijgen. We hebben gebeden, Heere. Ach, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Wel u, zo wil de Heilige Geest vanmorgen bekend maken wat de wegen zijn. Die God gaat met ons mensen wanneer wij door de geest geleid worden. En dan zal dat wellicht vanmorgen voor de een tot afbraak zijn van het vlees. Dat God het mes in ons vlees zet. En dat doet pijn. En nochtans is het nodig. Of, en dat kan ook het geval zijn, dat die Heilige Geest ons doet wassen, doet groeien en toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En in beide gevallen gaat het om één en hetzelfde doel. Opdat we zalig zouden worden tot eer van de drie-enige God. U merkt wel dat Paulus tegenover het in het vlees zijn, het in de geest zijn stelt. Wat is nou het verschil nu? Ik heb er natuurlijk al iets van gezegd wat dat in het vlees zijn is. Het vlees, zegt Paulus, onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dan staat ons leven haaks op wat God wil en op wat God zegt, voortdurend en consequent. Zij die naar het vlees leven, worden namelijk iedere dag geregeerd door hun eigen verdorven natuur. Paulus noemt het in het eerste vers wandelen naar het vlees. En u begrijpt wel wat hij daarmee aangeeft. Je bent eigenlijk heel de dag met je zondige vlees aan de wandel. Je bent er de hele dag mee op pad. En dat kan gebeuren in wereldse zin. Het EK is daar een sprekend voorbeeld van. Miljoenen mensen in de ban van voetbal. 3 weken lang. Dat is 3 weken lang wandelen naar het vlees. De dwaasheid en de gekte ten top. Dat is nou vlees ten voeten uit. Maar wandelen in het vlees gebeurt ook in godsdienstige zin, gemeente. En ik denk dat die klap veel harder aankomt bij ons. Omdat dat vrome godsdienstige vlees van ons mensen nog hardnekkiger schijnt dan het wereldse vlees. We kunnen trouw kerkganger zijn. Niks op aan te merken. Maar dan toch in het vlees wandelen. In het vlees zijn. Ik zal u een voorbeeld geven. Paulus zelf, de man die deze brief heeft geschreven, was zo'n man. Uitermate godsdienstig. Hij zegt later van zichzelf dat hij naar de wet onberispelijk was. Hij was grootgebracht aan de voeten van Gamaliel, een beroemde Joodse rabbi. Nou, wie in die dagen uit de school van Gamaliel kwam, kon gerekend worden tot een voornaam theoloog, tot een godgeleerde vandaan. Wel nu, zo was het met Paulus gesteld. Een man van aanzien. En dan zegt hij, als hij tot de kennis van de Heer Jezus Christus mag komen door Gods genade, dat hij dat alles, schade en drek heeft leren achten, onuitnemendheid van de kennis van Christus. Toen de geest van Christus in zijn leven kwam en hem levend maakte, toen heeft Paulus
onder al zijn godsdiensten dood leren schrijven. Het was van nul en geenerlei waarde, schade zelfs en drek. Waarom? Wel omdat hij in alles wat hij deed in zijn godsdienstige leven zichzelf op het oog had. Nooit God bedoeld. Eigenlijk moest God heel tevreden zijn met zo'n man als Paulus. En daarom kan deze man hier vanuit zijn hart schrijven het bedenken van het vlees is de dood. Omdat hij de dood heeft willen schrijven op zijn eigen gerechtigheid. Daarom kan hij hier schrijven vanuit zijn hart en het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Want hij heeft als een driesende leeuw de reis naar Damascus ondernomen om de gemeente van Christus te vervolgen. Om de Heer Jezus Christus als het ware opnieuw aan het kruis te nagelen. Vandaar dat hij zegt, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God daadwerkelijk. Hij meende God een dienst te bewijzen en ziet daar verschijnt Christus hem zomaar ineens. Op weg naar Damascus met deze overbekende woorden, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En daar rolt hij letterlijk met heel zijn godsdienst ondersteboven en daar ligt hij. En dan na 3 dagen behaagt het God om zijn ogen te openen, gemeente. En dan preekt hij terstond Christus. Dat is wat. Dan krijgt hij zicht op hem die hij vervolgd heeft. Vanwege die uitgestorte liefde God. Vanwege die geest van Christus die in hem is komen wonen. En die het zicht heeft gegeven op de persoon en het werk van Christus. Want laten we wel zijn, als we toch de brieven lezen van deze Godgeleerde. Wat een kennis heeft hij ontvangen van de Heilige Geest. Hij die er nooit iets van begrepen heeft, blijkt ineens de voornaamste onder de apostelen te zijn. Hij heeft overvloediger gearbeid, zegt hij, dan zij allen. Dan nu hem, die geest van Christus is ook komen wonen in de gemeente van Rome. En zoals de ogen van Paulus geopend zijn geworden, is het daar ook gebeurd. Zo doet de Heer dat. Hij opent de ogen. Zo prachtig beschreven in de Dordtse leerregels. Hij opent het hart dat gesloten is. En hij vermurft dat wat hard is. Dat leven van Gods genade, gemeente, dat openbaart zich altijd in het klein worden voor de Heer. Jezus zegt tegen zijn discipelen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En wat is dat? Dat heldere taal om aan te geven wat die geest van Christus ons leert. Wij die zo hard zijn als graniet van nature. Zodat alle woorden die tot ons gesproken van Christus wegen willens en wetens worden afgeworpen. Als niet ter zake doende en niet mij betreffende. Die persoon wordt week gemaakt, wordt ootmoedig gemaakt, wordt zachtmoedig gemaakt, zodat we handelbaar worden. We worden leem in de handen van de grote pottenbakker. En u weet wel, als u zo'n pottenbakker bezig ziet, dan doet hij precies met de klei en wat hij wil. Het ziet er zus uit of het ziet er zo uit. En dat klei laat zich gewillig formeren. Heeft feitelijk geen wil. Nu, zo wordt de wil die tegen God inging. wordt gewillig gemaakt. Het woord zegt dat God een gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. Zo gebeurt dat als de Heere in ons leven komt. Denk maar aan de Pinksterling. Wat hebben ze zich verzet, nietwaar, tegen de Heere Jezus. Blijkens de woorden van Petrus zijn er velen geweest tegen wie hij het evangelie preekt, die daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij de kruisiging van de Heere Jezus Christus. Dat is een massaal gebeuren geweest. En ze hebben allemaal geroepen in Jeruzalem, behaal dus die enkele volgeling van Jezus. Weg met hem, niemand uitgezonderd. Ze wilden van hem af. En dan op die Pinksterdag, gemeente, als Paulus zegt dat zij de Heere Jezus genomen hebben. Als hij zegt, zo weet u dan het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heer en tot een Christus gemaakt heeft. Dat is tot een Messias. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dan maakt de Heilige Geest woning in hun hart, want staat er, ze werden verslagen in het hart. En ze roepen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Is dat geen wonder? Is dat geen wonder? 40 dagen geleden schreeuwden ze weg met hem. Weg met hem. En nu roepen ze, kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. En die zomer een paar. Op de eerste dag hebben de 3000 uitgeroepen. Kom, Heere Jezus. Kom in mijn hart. Bekeert u. En laat u dopen tot vergeving van zonde op die dag. Ontvangen er 3000. De vergeving van zonden in en door de Heere Jezus Christus. En een paar dagen later roepen er weer 2000. Kom, Heere Jezus, kom, Heere Jezus. Verlegen gemaakt naar hem, naar zijn genade. De Geest is in hen komen wonen. Gij lieden zijt niet in het vlees. En dan staat er zo anders de Geest God in u woont. Dat betekent, daar immers de Geest God in u woont. Het is nog eens een bevestiging dat het echt waar is. Paulus bevestigt met deze woorden dat Christus inderdaad woning heeft gemaakt door zijn Geest in de gemeente van Rome. En ik heb u gezegd dat het woorden van troost zijn en bemoediging. Wel nu, dat mogen elkaar dan vanmorgen op deze tweede Pinksterdag ook leren, dat waar die Geest zijn intrek heeft genomen, daar blijft hij. Met zijn Geest wijkt hij nimmer meer van ons, zegt de Heidelberger Catechismus. Dat is wat. En daar geeft de Geest nou zelf getuigenis van in het hart. Dat is niet iets van, zou het wel waar zijn? Nee, in ditzelfde hoofdstuk wordt ervan gesproken. Want deze Geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Als hij in ons woont, dan spreekt hij tot het hart, gemeente. Die Geest die laat zich daar niet onbetuigd. Nee, die Geest geeft getuigenis. Als er bij u iemand in huis verblijft, dan is het toch communicatie. Je gaat er niet heel de dag met elkaar om en je zegt geen stom woord. Dat hou je niet uit. En zeker niet als dat iemand is die je lief hebt. Dan leg je hart voor elkaar open, jonge vrienden, alsjeblieft, luister nou toch. En zeker als je van elkaar houdt, dan is er communicatie. Dan spreek je met elkaar. En zo gaat het toe, gemeente, in het leven des geloofs. Kom. Die momenten zijn er toch ook in je leven dat je met de Heer spreekt. Dat doe je in je binnenkamer. Dat doe je in je auto. Dat doe je in het bos als je loopt te wandelen. Dan spreek je met de Heer. Dat doe je op kantoor. Dat doe je in de lunchpauze. Kortom, daar wordt gecommuniceerd. En die geest die spreekt. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijden troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Deze geest getuigt met onze geest. Dat is dat wederzijdse getuigen, gemeente. En dat maakt dat leven des geloofs niet tot een misschientje, maar dat geeft de zekerheid. Mogen daar kennis aan hebben, mag ik dat zo vragen vanmorgen? Is daar het getuigenis van de geest dat we kinderen van God zijn? Want dat is het werk van de geest. En dan spreekt hij altijd met het oog op de Heer Jezus Christus. Want die geest zal het uit het mijne nemen, zegt Christus. En hij zal het u verkondigen. Wij gaan beamen wat de geest zegt. Dat is het eigenlijk, ja zeg. Op alles wat de Heer zegt, en dat geldt dan zowel de zonde als de Heer die aanwijst, als de genade als de Heer die laat verkondigen in ons leven. Deze geest getuigt met onze geest. En dan vraagt er misschien iemand, maar ja, hoe gaat dat nou toe? Hoe begint dat nou? Hier staat, doch gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, want immers de geest Gods woont in u. Laat nou eerst even dat volgende verklaren, om dan je eigenlijk jaloers te maken naar dat wat we zojuist hebben besproken. Want er staat een vreselijk woord, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. We hebben nu gezegd wat het is om die geest tot inwoning te hebben in ons binnenste, maar dan staat er, als je die geest nog niet hebt, dan kom je hem, dat is, dan kom je Christus niet toe. Gemeente, dan heb ik dus geen zaligmaker voor mijn zonde. Dan leef ik voor eigen rekening. En dat is het ergste wat ons kan overkomen, geen zaligmaker te hebben. Jong en oud, geen zaligmaker te hebben voor je arme ziel. Erger is niet denkbaar. Wij denken dat het erg is als ons huis afbrandt. Of wanneer we de mededeling krijgen dat we ongeneeslijk ziek zijn. Of wanneer iemand sterft in onze familie. Dat is verschrikkelijk, natuurlijk. Maar geen zaligmaker te hebben, dat is het allerergste wat je maar kunt denken. Want dat betekent dat je beter niet geboren had kunnen worden. O, wat is dan de prediking van het evangelie van vrije genade. Een geweldig wonder. Want waarom zegt Paulus dit? Maar wie met de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Waarom zegt hij dat nou? Van nou, dan moet je het zelf maar weten. En dan ga je maar verloren. Diezelfde Paulus die zegt, en dat is de geest van God, gemeente. Diezelfde Paulus die zegt, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. En dan komt het. En dan weet je precies hoe het leeft in het hart van God. Alsof God door ons baden. Dat wil zeggen, alsof God door ons smeekte. Laat u met God verzoenen. Zoals op de Pinksterdag het ongeluk van al die onbekeerde Joden wordt aangewezen. Zo wordt dat nu ook gedaan in het midden van de gemeente. Omdat we ons zouden laten gezeggen door dit getuigenis. En we een zaligmaker zouden nodig krijgen. En we zullen hem ook zeker ontvangen. Dus jong en oud. Ben je nu verlangend om te horen hoe de Heere bij je komt wonen? Zal ik het nou eens kinderlijk eenvoudig proberen uit te leggen? Want God wekt kinderlijke vrede. Dat wil zeggen kinderlijke eerbied en liefde. Tot zijn persoon, tot zijn woord en tot zijn dienst. Nou, je hebt je vanmorgen geschilderd gezien. Als iemand die vlees is. En gemeente, dat is nou eigenlijk het eerst dat die geest werkt. De geest die zegt heel eenvoudig vanmorgen. U, jij, bent een zondaar. En wat moet je nou zeggen? Ja, Heer. Ja, Heer. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En niet zomaar een beetje. Zwaar. En al zoveel keer. Zo werkt de Heilige Geest. Probeer nou mee te komen. Als je zegt, dominee, nou ben ik u al vooruit in de preek. Dan is dat een teken. Dat je er iets van begint te kennen. Want de Heilige Geest zegt, God is een rechtvaardig God en een heilig God. Die de zonde die door de vingers kan zien. Iedere zondag wordt het ons in zijn heilige wet gezegd. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Kijk, als dat doordringt, dan zeg je, Heer, als u dan met mij zou doen aan mijn zonde, dan kan ik voor u niet bestaan.
dan ben ik verloren. Want de geest zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. En je zegt, ja, heren. Ik heb de dood verdiend. Als ik zie op wie ik ben en wat ik doe. De geest zegt, en dat geldt u en dat geldt jou. Ja, Heer, ik kan niet meer naar een ander kijken. Ik heb altijd naar een ander gekeken en dan kwam ik er nog aardig goed af, maar... Nee, Heer, ik heb genoeg aan mezelf. En dan ben ik de tollenaar gelijk. Ik vind dat zo mooi dat Jezus dat zelf in de gelijkenis duidelijk maakt. Daar zie je inderdaad zo iemand die heeft altijd naar een ander gekeken. Die zegt, ik dank u Heer dat ik niet zo ben als die en als die en als die en als die. Maar dan staat daar van verre een tollenaar en die durft niet eens zijn ogen naar de hemel op te richten. En die zegt, slaand op zijn borst, o God, wees mij de zondaar genadig. En weet je wat er dan staat, gemeente? Deze ging gerechtvaardig heen en meer dan die. En daar voltrekt zich het wonder van de vergeving van zonden om Jezus wil. Dan legt God zelf het zegel van zijn verkiezende liefde op zo'n man die zichzelf niet eens durft te vertonen. Mijn lieve kinderen, heb je het kunnen volgen? Zo eenvoudig werkt de Heer nou. Dat is geen ingewikkeld systeem. Dat is nou gewoon eenvoudig het woord laten spreken. En ik bid de Heer of dat hij je hart erin mee wil nemen. Want zo komt deze geest woning maken. Want hij laat ons niet met die zonde zitten. Nee, gij naamt die gunstig weg. En weet je wat je er dan nog bij krijgt? Het is niet alleen dat je hier van die straf wordt ontheven. Nee, weet je wat Jezus zegt? Wie in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Je krijgt niet alleen vergeving van zonde, maar het leven tot in eeuwigheid. Begrijp je nu dat Paulus zegt, het bedenken van de geest is leven en vrede. Het leven met en door de geest is het leven van het leven. Maar... zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. We hopen dat de geest zijn werk heeft gedaan vanmorgen, gemeente. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Kijk, hier confronteert Paulus ons met het lichaam der zonde en des doods. Dat nog steeds zich laat gelden, ook dan wanneer de geest in ons woont. Ik heb u gisteren gezegd, als de geest in ons komt wonen, dan komt er iets bij, namelijk de geest die ons geestelijk leven schenkt. Maar wij blijven strijden met een lichaam der zonde en des doods. En dat staat hier. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil. Moet je eens kijken wat,
wat een geweldig verband hier gelegd wordt tussen de geest God die in u woont en indien Christus in u is. Het wordt vereenzelvigd, nietwaar, indien de geest God in u woont en dan en indien Christus in u is. Als die geest komt wonen, dan geeft hij Christus een plaats in ons hart. Het is immers de geest van Christus. De koning neemt intrek bij zijn onderdaan.
Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hè? De koning neemt intrek bij zijn onderdaan. Dat moet je in het gewone maatschappelijke leven eens bedenken. Als je al uitverkoren zou zijn om koningin Beatrix een keer in je woning te ontvangen, dan zou het misschien 5 minuten zijn met alle dingen daaromheen. Maar als de koning der koningen in ons huis komt, dan komt hij daar om nooit meer weg te gaan. Is dat geen dierbare koning? Maar dat lichaam, dan moeten wij maar niet te lelijk over dat lichaam doen hoor, want dat hoor je ook wel eens. Dan worden soms woorden gebruikt voor het lichaam, de zonde en de dood, waar je eigenlijk voor schamen moet. Want dat lichaam, ook al is het een zondig lichaam, is voor God de moeite waard. Want hij onderhoudt het iedere dag weer. Met eten en met drinken en met gezondheid en noem maar op. En er hoeft maar iets mis te zijn in je lichaam en de hele boel ligt overhoop. Dus geen rare praat over je lichaam ophangen. Het is een kostbaar goed waar God zijn zorg aan betoont. Maar het gaat erom dat er met en in dat lichaam gezondigd wordt. Daar gaat het om. En daarom is het een lichaam des doods. Alleen met dit verschil. Het is een lichaam dat aan de dood onderworpen is. Alleen voor een kind van de Heere. Niet als de bezoldiging van de zonde, zoals Paulus dat zegt. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat geldt allen die hem niet toekomen, zoals we dat zojuist hebben geschetst. Maar als de geest Gods in ons woont en de koning der koningen intrek heeft genomen in het huis van zijn onderdaan, dan zal de dood een afsterven zijn van dat lichaam waarin zoveel gezondigd is en dat we maar niet onder controle kunnen krijgen. Want het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. Het kan het ook niet. Maar waar die koning heerschappij voert, gemeente, daar wandelen we naar de geest. Daarom staat er ook in vers 1... Zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hoort u het kind van de Heer, geen verdoemenis meer. De nieuwe vertaling die heeft daar de kracht uitgepoetst, die zegt geen veroordeling. Dat klinkt niet zo erg. U weet wel, dat woord verdoemenis gebruik ik echt niet veel. Maar het staat er hier wel. Geen verdoemenis voor degene die naar den geest wandelt. Als de koning in ons hart leeft, zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos en zijn onderdanen met hem. Gemeente, wij gaan eindigen. We hebben het leven te danken aan de dood van Christus. Wat een paradox, nietwaar? En dan staat er, maar de geest is leeg. Om der gerechtigheid wil. Nu weten we hoe de Heere Jezus de dood is ingegaan. Terwijl hij alle gerechtigheid heeft volbracht. Maar hij heeft nochtans in ons vlees geleden.
En dat heeft Paulus ook gezegd. Want hetgeen der wet onmogelijk was in vers 3, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Al die zonden die ik en jij en u gedaan hebben, zijn in zijn vlees veroordeeld door een heilig en rechtvaardig God. Want er staat er dat het rechterwet vervuld zal worden. In ons, ja, dat is toch eigenlijk wat. Het rechterwet is vervuld aan Christus. En dat is nou gebeurd omdat het rechterwet vervuld zal worden in ons. Die naar de geest wandelen. Gemeente, dat is nou zo'n wonder. En nou ga ik eindigen. Want dan staat het tenslotte, en indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Het hoort niet meer bij de tekst, maar ik wilde mee eindigen. En indien de geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, dat is dus die geest, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Hier hebt u nu de belofte van het eeuwige leven. Met een appel op de geest die Christus levend gemaakt heeft. Dat is dezelfde geest die in u woont, zegt Paulus. Dus die geest die met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. Die geest die in al de waarheid leidt. Die geest die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. Die geest die in u woont. Die geest die dus vertrouwd is geraakt met ons. Want hij is iedere dag bij ons en in ons. Diezelfde geest, gemeente, die hier in dit leven 24 uur van de dag bij en in mij is. Die geest zal mijn sterfelijk lichaam levend maken. Het zal dus een vertrouwde ontmoeting zijn. Een oude uitdrukking is: we zullen geen vreemd God ontmoeten. Nou, dat is wat hier staat. Zo vertrouwd met hem geworden. Dat we straks alleen maar zullen bewonderen en aanbidden als de geest die in mij kwam wonen en in mij wilde blijven wonen, ondanks alles. Er is feest in mijn ziel, want mijn heiland kwam in met al zijn liefde. En luister, zijn blik hergaf mij het leven weer. En zijn glimlach verdreef het duister. Amen. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 34. En daarvan het eerste vers, Psalm 34, vers 1.
Laat ons danken en bidden. Heer, woorden schieten tekort om te verwoorden wat de betekenis is van de woorden die we overdacht hebben. En we gevoelen als uw dienaar dat we inderdaad slechts konden stamelen over deze diepe schatten die er in uw woord ligt. Maar geef, Heer, dat het weinige dat we konden zeggen nochtans tot uw eer mocht zijn en tot zaligheid van de gemeente, van jong en oud, van klein en groot, van vriend en vijand. We belijden voor u onze zonden, Heer. We hebben het vanavond of vanmorgen gezegd met de tollenaar: o God, wees mij de zondaar genadig. En Heer, wat zouden we meer zeggen dan dat? Om dan genade te ontvangen om Jezus wil. Deze ring ging gerechtvaardigd heden meer dan die. En dat omwille van uw gerechtigheid over zegende borg en middelaar. De koning der koningen die woont in het hart van een onderdaan. Om er nooit meer de weg te gaan. Heer, het wonder wordt alsmaar groter. We danken u voor deze Pinksteren. Geef ons nog een goede en gezegende dag. En als wij elkaar 4 weken niet meer zullen zien, bidden wij om uw bescherming. Ga met een ieder van ons. Gedenk ons, opdat we op uw tijd deze schare weer mogen wijden. En kon het zijn ook nog lijden, Heer. O, u weet wat een pijn het doet. Dat we zo weinig betekenen voor dit volk. Heer, geef nog beterschap. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente van Psalm 135, vers 3 en 12. 135, vers 3. God is groot. En vers 12. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer.
gemeente gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.